goede mensen vind je razendsnel op Temper. Plaats je shift op het platform en kies zelf uit duizenden freelance professionals op basis van hun ratings en skills. Van 1 tot 100 man, voor 1 shift of regelmatig, je vindt ze op Temper. Al vanaf 18,90 per uur. Temper, shift your workforce.
BNR Nieuwsradio. BNR breekt. Kees Dorrestein.
Goed dat je erbij bent met frisse opinies en een deskundige. En natuurlijk jouw mening breken we deze ochtend weer eventjes. Vanaf 11:30 praat ik over de boeren met het panel. Want die vragen om straks het werk een kwartier stil te leggen uit solidariteit met hun zaak. En in mijn panel vandaag Tarim Ramjam, verslaggever van het Parool, hier aanwezig. Welkom.
Dankjewel.
En Sonny Spek, tegenwoordig wethouder samenleving, energie en cultuur in Katwijk.
Goedemorgen.
Want jouw partij, Durf, was de grootste geworden. En ja. Dus ben je nu wethouder. Is dit de eerste keer nu dat je...
Ja, klopt. Ja, de afgelopen weken was het ontzettend druk, dus Dat kon ik niet. Maar nu is het reces begonnen, dacht ik van nou, als ik mag, dan schuif ik weer een keer aan.
Dat vind ik leuk. Je bent ook helemaal in het net, want je hebt zometeen natuurlijk weer allemaal afspraken waar je naartoe moet. En ik vroeg me nog wel af, mag je nu nog wel over alles praten? Want je hebt een portefeuille en ik snap dat je sommige dingen misschien niet kan zeggen, omdat het dan gevoelig ligt in de gemeente. Je bent ook bestuurder nu, natuurlijk.
Dat klopt inderdaad, maar ik denk, ik zit hier nu al 1,5 jaar. Voor mij heb ik nooit gekke dingen gezegd, dus dat gaat ook niet gebeuren. Het is altijd bijzonder saai. Maar het klopt inderdaad, je hebt wel een nieuwe rol. Hè. De afgelopen jaren natuurlijk als student, 6 raadslid. En nu als wethouder heb je een nieuwe functie. Maar ik denk ook dat het goed is dat je wel duidelijk gaat merken wat je vindt. Maar je bent natuurlijk ook bezig met de inhoud in Katwijk. Dus af en toe moet je wel kijken van nou, wat zijn de belangen van Katwijk? Wat zeg je? Maar ik voel me gewoon volledig vrij.
Luistert het college mee en de burgemeester?
Dat durf ik niet te zeggen.
Nee. Ja,
hoop ik niet.
Misschien krijg je zo meteen wel een appje van de burgemeester. Ik ben aan het meeluisteren.
Het zou leuk zijn. Het zou zomaar kunnen.
Nee, maar dat is in ieder geval mooi dat je hier af en toe nog kan zitten als wethouder. Want het is leuk om je vanaf student tot lijsttrekker tot wethouder uiteindelijk gegroeid in 2. Je ziet het, je kan heel ver komen. Tarim, nog eventjes, en jij bent ook wethouder, joh.
Nou, dat is niet direct de ambitie van mij nu. Ik zit wel goed in de plek waar ik nu zit. Dat is natuurlijk ook de macht controleren. En daar, als het nodig is, wel van leer tegen trekken. Maar het lijkt me een hele mooie baan.
Nou,
zeker.
Nou, mooi ook, dat we de macht en de controlerende macht in 1 plek samen hebben.
BNR breekt. Breekijzer.
Ja, dat heeft te maken met faillissementen. Want volgens economen van ABN AMRO is de kans groot dat het aantal faillissementen de komende tijd gaat toenemen. Vooral in grote branches zoals de industrie, detailhandel en de bouw. Albert-Jan Zwart van ABN AMRO die somde vanmorgen bij BNR in de ochtendspits bij Bas de problemen op waar ondernemers mee te maken krijgen.
Energieprijzen natuurlijk, inflatie van andere grondstoffen. Maar ook mogelijk lage consumentenbestedingen door de koopkracht die zwaar onder druk staat. De snel stijgende rente heeft natuurlijk ook met die inflatie te maken. En nog die coronaschulden die bedrijven moeten gaan aflossen vanaf 1 oktober.
Ja, en dan hebben we dus nog niet gehad over het tekort aan gas dat de economie parten kan spelen in de toekomst. En wat als Rusland die gaskraan dichtdraait? Kortom, als ondernemer ga je barre tijden tegemoet. Zo is de verwachting. Iets wat gechargeerd, maar toch. Vandaag ons breekijzer. Het kabinet moet nu al nadenken over steunmaatregelen om een faillissementsgolf te voorkomen. Wat denk jij? Eens of oneens? Zeker als je zelf ondernemer bent, pak even de telefoon. Ik wil graag horen waar jij mee zit. 020-468-4x0. Daar naartoe kan je bellen. Eens of oneens met het breekijzer? Het kabinet moet nu al nadenken over steunmaatregelen om een faillissementsgolf te voorkomen. 020-468-4x0. Ook hier aanwezig is Pieter Gauthier, hoogleraar economie aan de Vrije Universiteit Amsterdam. Allereerst, dat rapport van ABN AMRO, die voorspelling. Hebben ze het een beetje bij het rechte eind?
Als economen en voorspellen is altijd een moeilijke combinatie. Maar dit is denk ik een hele veilige voorspelling. Dus als je een beetje kijkt naar de geschiedenis. In 2013 hadden we 900 faillissementen per jaar. Voor COVID stabiliseerde zich dat een beetje tot 400. En tijdens COVID waren het er maar 200. En dat is niet zo verwonderlijk. Want stel, je hebt een restaurantje, je bent net geopend. Of er was een lockdown, of er waren weinig mensen mede door COVID. Dus als je leert eigenlijk niet of je restaurant goed of slecht is. Nu na COVID, dan zie je dat jouw restaurant nog steeds leeg is. Maar ons restaurant stroomt vol. Dus dan leer je eigenlijk, ja, er is toch niet zo heel veel behoefte aan wat jij doet. En dat betekent dat je misschien het beste toch wat anders kan doen en failliet moet gaan. En dat is een soort inhaaleffect door de COVID. En natuurlijk, al die zaken als inflatie, supply chain problemen, die komen daar nog een keer bij. Mm-hmm. Dus ik denk niet dat het verwonderlijk is. En het hoeft ook niet per se slecht te zijn voor de hele economie.
Staan de faillissementen op dit moment eigenlijk niet te laag?
Ja, dus dat is natuurlijk heel schrijnend als jij een zaak hebt en het is je droom.
En dan hoor je een presentator bij de boeren zeggen dat de faillissementen te laag zijn.
Precies. Ja, dus individueel is het heel schrijnend. Maar voor de economie als geheel, er zijn heel veel bedrijven die moeilijk aan mensen kunnen komen voor voor de geldende lonen. Dus dat betekent, de enige manier om meer te kunnen produceren in Nederland is om de mensen te laten doorstromen naar de plekken waar ze het meest nodig zijn. Dus daar moet toch het prijsmechanisme zijn werk doen. De bedrijven die het meest kunnen bieden, hoogste lonen, die zullen de mensen krijgen. En mogelijk, als collateral damage zullen sommige bedrijven failliet gaan. Maar dat is nou eenmaal een markteconomie, onvermijdelijk.
Maar 2013? 900 faillissementen, dat was wel heel hoog. Hè?
Ja, dus het kan ook veel te hoog zijn.
Want dat, financiële crisis toen.
Dit is een financiële crisis en er is heel veel kapitaalvernietiging. Als er potentieel gezonde bedrijven failliet gaan omdat er allerlei kredietproblemen zijn of een bankencrisis is, dat is weer inefficiënt. Hè? Dus uiteindelijk doen ze niks verkeerd.
Nee.
Maar door allerlei kredietproblemen.
Maar op het moment dat we dat soort aantallen dus gaan aantikken, dan moeten we ons wel zorgen gaan maken.
Ja, en tijdens de COVID-crisis was het natuurlijk een soort gelijke situatie. Daar moesten we zorgen dat het licht aanbleef om potentieel gezonde bedrijven overeind te houden. Als al iedereen massaal failliet ging, dat zou natuurlijk ook heel inefficiënt zijn.
Precies, daarom. Het is nu een beetje kijken naar welke situatie gaan we toe deze winter en misschien volgend jaar. Praten we zo meteen over verder. Eerst eventjes naar het panel. Sonny, hoe sta jij erin wat betreft het breekijzer? Het kabinet moet nu al nadenken over steunmaatregelen om een faillissementgolf te voorkomen.
Ja, dat is natuurlijk aantrekkelijk om bedrijven te ondersteunen. Maar volgens mij, zoals ook terecht wordt gezegd, zijn sommige faillissementen ook niet verkeerd. Dan hoort dat ook bij een vrije markteconomie. Ik denk wel dat we ons goed moeten realiseren. En dat ontbreekt eigenlijk ook in de stelling en ook in het verhaal. Dat die klappen die er zullen gaan komen als het gaat over die stijgende rente, als het gaat over de inflatie, mensen minder kunnen besteden, die zullen natuurlijk op veel verschillende terreinen in de samenleving neerkomen. En niet alleen bij bedrijven, niet alleen bij ondernemers. En we hebben gezien dat het kabinet natuurlijk de laatste jaren met corona al heel veel geld heeft uitgetrokken. Nou, daar zijn ook de vruchten van geplukt. Maar uiteindelijk kan je een euro maar één keer uitgeven. En de zakken van Kaag, zoals van de week een mooi artikel in het Financieel Dagblad, die raken op een gegeven moment ook leeg.
Die van Hoekstra waren diep en die van Kaag zijn nu een beetje leeg aan het
raken. Die beginnen leger te raken. Dus je moet daar wel keuzes in gaan maken. En dat moet je wel in zijn totaal bekijken. Dus ik kan die wel heel stoer zeggen van tuurlijk moeten we die ondernemers helpen. Maar je moet ook kijken van waar kan je uiteindelijk het meeste resultaat bereiken over de hele samenleving heen. En van de week had de minister van Financiën gezegd van iedereen zal een beetje armer worden. Ik denk dat je daar ook niet aan ontkomt. Maar je moet wel gaan kijken naar denk ik, vooral de mensen die door de ondergrens dreigen te zakken. Dus de potentieel gezonde bedrijven die dan wel failliet zouden gaan. Of de mensen met een lager inkomen die wel door die ondergrens gaan zakken, dat je die goed blijft ondersteunen. En dat we daar ook een prioriteit voor maken.
Dus de bedrijven die nog echt wel toekomst hebben, maar hierdoor gewoon een beetje exponentieel door geraakt worden, dat we die misschien hebben redden, maar de zombiebedrijven misschien gewoon laten gaan.
Je kan dat denk ik niet voorkomen. We gaan echt naar waarschijnlijk magere jaren toe. Als je kijkt naar het rapport, wordt dat heel duidelijk aangetoond. Op heel veel verschillende terreinen gaat het gewoon achteruit en wordt er overal aan geknibbeld. Dus je kan daar niet aan voorkomen. En daar kan je als Rijk ook niet, heb je daar natuurlijk ook niet volledig invloed op. Op het moment dat Poetin zegt dat op 21 juli de gastoestroom naar Europa zal stoppen, daar hebben wij gewoon geen invloed op. Of niet direct. Dus je moet ervan uitgaan dat het minder wordt. En dan moet je dat zo goed mogelijk proberen te begeleiden. Ja, dan zul je nooit voorkomen dat ondernemers failliet gaan, denk ik.
Heb je dit trouwens al in het college gedeeld, dit onderzoek?
Ja, nee, dat is. We deden altijd alles.
Ja,
dat is. Maar het punt is dat laat namelijk ook zien. En dat hebben we ook al eerder gezegd toen we het coalitieakkoord bespraken. Van er is gewoon heel veel onzekerheid op dit moment. En je kan net doen alsof je alles weet voor de komende jaren, maar dat is gewoon niet zo. En daar zullen ook gemeenten op in moeten gaan spelen. Als het bijvoorbeeld gaat om het bouwen van woningen. De situatie zich nu voordoet, daar hadden we 4 jaar geleden geen rekening mee gehouden. Nee. Dus daar moet je wel degelijk mee.
Krijg je al vragen van ondernemers, alhoewel dat zit dan niet in jouw portefeuille natuurlijk.
Nee, voor mij niet direct.
Maar misschien wat betreft energie dan? Dat is wel een lastige voor jou.
Als het gaat over energie en energiearmoede, zie je wel degelijk dat veel meer mensen daar nu mee te maken gaan krijgen. En dat we daar ook als college, ja, dan ga ik zo een reclamepraatje houden, maar dat ook een topprioriteit van hebben gemaakt, dat we energiearmoede willen tackelen.
Ja, je hebt niet voor niks. Je bent nu wethouder van energie, dus dat is wel duidelijk dan toch?
Nou ja, het is heel belangrijk. En daar valt de meeste winst te behalen. En het is ook denk ik heel goed dat het Rijk daar nu ook op heeft ingezet.
Wist je trouwens van tevoren al van die energiecrisis toen je de portefeuille kreeg? Of kreeg je vlak daarvoor eigenlijk? Toen is het daarna pas gaan spelen?
Nou ja, dat is natuurlijk in juni gaan spelen. Maar dat is wel denk ik heel goed om te benadrukken dat die stijgende energielasten eind vorig jaar al zijn begonnen. Dus veel mensen geven aan van ja, kijk, de oorlog in Oekraïne is daar een oorzaak van geweest. Maar eigenlijk zag je die signalen al eind vorig jaar komen.
Vorig jaar hadden wij het ook al in BNR over. Let op als je een aflopend contract hebt. Ja. Het wordt veel hoger. Maar dat was natuurlijk maar een schijntje in vergelijking wat er nu allemaal bij is gekomen qua prijs voor het gas. Terug naar het breekijzer. Het kabinet moet nu al nadenken over steunmaatregelen om een faillissementsgolf te voorkomen. Tarim, eens of oneens?
Ik denk dat het heel gezond is als bedrijven die die eigenlijk geen kans hebben om te overleven, als die ook op een gegeven moment omvallen. Wat we zien is dat er een enorm arbeidstekort, personeelstekort is overal. Dat zijn mensen die vastzitten bij die bedrijven. Het is natuurlijk heel treurig om je baan te verliezen of je onderneming te zien mislukken. Maar ik denk dat het voor het geheel wel gezond kan zijn.
Je zit dus een beetje in de partij ondernemersrisico. Kom op, dat is je profiteert in de goede tijden en in slechte tijden profiteer je niet.
Al zou ik er wel aan toevoegen dat de grote klap, die is al voorspeld tijdens corona. Het was toen natuurlijk een acute crisis waar je doorheen moet. En de grote financiële klap en ook emotionele klap voor ondernemers, die komt nu. De Kamer van Koophandel heeft in april nog 1100 ondernemers geënquêteerd, waarvan 1 op de 5 zegt, ik heb geen controle meer over het bedrijf. Dat is natuurlijk een enorm persoonlijk drama. 1 op de 3 bijna zegt er helemaal alleen voor te staan. Ik denk dat het wel heel goed is om je aandacht daarop te richten.
Ik zie Pieter direct zijn vinger opsteken. Je mag je gewoon onderbreken, hoor, Pieter.
Ik ben onzin vertellen.
Een hoogleraar in de studio die gewoon heel netjes zijn vinger opsteekt.
Dat is geen Twitter, hier beleefd allemaal. Dus in Nederland speelt ook nog een rol dat faillissement, daar is een soort stigma zit er vaak op. Terwijl in landen als Amerika, daar is het failliet. Jammer, je hebt het geprobeerd.
Een goede ondernemer is daar 3 keer failliet geweest, toch?
Hele succesvolle ondernemers die zijn een paar keer failliet gegaan.
Donald Trump die is al heel vaak.
Ja, dat is.
Ik weet niet of dat het juiste voorbeeld is.
Helaas nu niet. Maar dus je moet heel vaak leren of iets werkt of niet werkt. En daar is de markteconomie heel succesvol in. Ja, en soms werkt het niet. Ja, dan proberen we het anders. En zo komen we te weten waar behoefte aan is.
Is dat ook makkelijk genoeg in Nederland? Of is het als je failliet gaat dat het eigenlijk dat je gewoon een beetje te erg wordt tegengewerkt door de regels?
We hebben een goede faillissementwetgeving. Dat is superbelangrijk. Dus landen die niet groeien, die zeer arm zijn, dat komt vaak, zoals bijvoorbeeld het Oostblok, die hebben slechte faillissementregelgeving. En dat betekent dat ze nooit geld kunnen krijgen van banken. Want die banken realiseren zich, als het bedrijf failliet gaat, ja, dan moet ik sowieso fluiten naar alles. Dan is alles onduidelijk. Dus dat is heel belangrijk. Dat zit goed. We hebben wel vrij stringente ontslagbescherming. Dus dat is in zekere zin goed voor werknemers. Maar dat leidt er wel weer toe dat mensen wat minder risico nemen met nieuwe dingen. En daardoor zijn we iets minder dynamisch.
Dus
dan
wat dat betreft,
landen.
In Nederland zou je prima failliet kunnen gaan. Ik prijs het niet aan natuurlijk. Maar en een nieuw bedrijf kunnen starten. Maar blijf je dan niet met te veel schulden achter?
Nou ja, dat is allemaal wel goed wettelijk geregeld. Dus het is niet onmogelijk om te doen. Dat is wel heel belangrijk voor een dynamische economie.
En als ik. Kan ik nog wat vragen? Ja, daar ben ik wel benieuwd naar. Er wordt ook gesproken over die belastingsschuld van 21 miljard die bedrijven nu hebben vanwege corona. Nou, daar kon men niks aan doen. Ze hebben nu 7 jaar de tijd om dat terug te betalen. Er is toen een motie over aangenomen in de Tweede Kamer. Is het niet een idee om die 7 jaar nog verder te verlengen? Om ook die gezonde bedrijven niet nu kopje onder te laten gaan?
Ja, dus daar kan je aan denken, aan dat soort maatregelen. Maar uiteindelijk hou je toch misschien bedrijven die niet heel gezond zijn overeind. Hè? Bijvoorbeeld bedrijven die heel veel gas nodig hebben om te produceren. Ja, als die omgaan ten opzichte van energie-efficiënte bedrijven. Uiteindelijk is dat wel vooruit.
Is dat dan uiteindelijk ook, je bent niet op tijd genoeg vooruit gegaan?
Ja, of je hebt een beetje pech gehad. Soms is dat het. Soms heb je niet goed geanticipeerd.
Maar zijn er ook bedrijven too big to fail? Die gewoon bijvoorbeeld heel veel gas nodig hebben in Nederland? In de industrie bijvoorbeeld?
Ja, dus ja, banken die zijn wel too big to fail. En dat is vaak heel ingewikkeld, want daardoor doen ze vaak heel inefficiënte dingen. Mm-hmm. Ja, sommige multinationals, ja, KLM, en dat is een bedrijf waarop het lijkt alsof de overheid het ziet als too big to fail. Er wordt maar geld ingepompt. Maar dat is uiteindelijk een politieke keuze of een bedrijf mm-hmm. too big to fail is of niet. Ja.
BNR breekt. Kees Dorrestein.
Ja, en ik niet alleen. Ook Tarim Ramjan zit in het panel. Sonny Spek zit in het panel. En natuurlijk, we hoorden hem net al, Pieter Gorjee, hoogleraar economie aan de Vrije Universiteit van Amsterdam. En jij kan reageren. 020-468-4x0. Het kabinet moet nu al nadenken over steunmaatregelen om een faillissementsgolf te voorkomen. Robert, goedemorgen.
Goedemorgen, Kees. Ik vind dat de regering dus de mensen moet steunen. Punt 1, hun hebben hier niet om gevraagd. Die mensen steken hun ziel en zaligheid erin. Die zijn 25 uur per dag ermee bezig. En dan zien ze dadelijk in één keer hun hele leven de afgrond inglijden. En dan denk ik van, kijk, als je het ernaar maakt, oké. Maar dit is een situatie waar ze niks aan kunnen doen. En dan vind ik, dan moet de regering, want ten eerste moeten ze eerst zorgen, de kabinet zorgen dat ze de juiste poppetjes op de juiste plek hebben, want dat is ook nog steeds niet zo. Punt vind ik ook gewoon dat ze dus beter de geld kunnen besteden, dus om die mensen en het eigen volk te redden, dan dat ze altijd als eerste met de vingers in de klas staan van om de wereld te redden en geld uit te geven wat je nooit meer terugziet en waar je nooit meer wat van merkt. Dus dan denk ik van, help die mensen, is goed voor je eigen land, je economie. En ja, weet je, we gaan gewoon dadelijk, Nederland gaat gewoon echt naar de kloten. En er gaan ook
en Robert,
gaan.
Ben jij zelf ondernemer trouwens, of niet?
Ik ben geen ondernemer, maar ik weet wel mensen in mijn naastomgeving die zelf ondernemer zijn. En
hebben die het zwaar toevallig?
Die hebben zware momenten, ja. En dan denk ik van, ja, weet je, die mensen zijn toch, wat ik zeg, met hun ziel en zaligheid bezig. En die moeten toch, ze staan ermee op en gaan ermee naar bed. En dat is gewoon vervelend. En ze proberen alles op de rit te krijgen en dan krijg je dit. En dat is gewoon, ja, mensen hebben een vertekend deel van, nou, eigen bedrijf, lekker geld verdienen, dit en dat. Maar er komt zoveel bij kijken. En ja, dat is gewoon zonde. En dan denk ik van, zorg gewoon.
Ja, de overheid moet op zijn eigen mensen letten. Dankjewel, Robert. 020-468-4x0. Je kan ook reageren op ons breekijzer. Het kabinet moet nu al nadenken over steunmaatregelen om een faillissementsgolf te voorkomen. Ik ga eventjes terug naar Pieter Gorjee, hoogleraar economie aan de Vrije Universiteit Amsterdam. We hadden net al, we waren een beetje in scenario's aan het denken. Op dit moment zijn de faillissementen laag. Ze waren in 2019 rond 300, 400. En in een financiële crisis 900. Nou, dat is dus een situatie dat we niet willen, want dan gaan de banken het natuurlijk ook merken, want dat geld komt misschien niet terug. Maar kan het zo gebeuren dat wij echt aan het einde van het jaar, op het moment dat die belastingschulden terugbetaald moeten worden, op het moment misschien de energieprijzen door het dak gaan, dat we dat soort aantallen gaan zien? Of is het logischer dat we meer naar 2019 teruggaan?
Ja, dat is heel moeilijk te zeggen, maar ik denk zeker niet dat we dat kunnen uitsluiten, dat we echt flink veel faillissementen hebben. Juist omdat er ook nog een soort inhaaleffect zit.
Ook de zombiebedrijven die eigenlijk al failliet hadden moeten gaan.
Precies, ja, precies. Ja.
Heeft u daar een beeld van? Van hoeveel van dat soort bedrijven er nou eigenlijk nog in Nederland zijn? Eigenlijk onhoudbare bedrijven?
Nou ja, als je zeg maar die periode voor de COVID-crisis ziet, dat was een vrij stabiel gemiddelde van 400 bedrijven zo'n beetje. Dus dan zouden dat er 200 per jaar zijn die overeind gehouden zijn. Ja, dus en dat was nogmaals, dat was in die zin efficiënt, hè, omdat we totaal nog niet wisten wie wel of niet
levensvatbaar was. Op dat moment moest er een bulkregeling worden opgetuigd. Op het moment dat we dat nu opnieuw zouden doen. Is dat eigenlijk wenselijk voor de economie, dat we weer zoveel bedrijven nu in leven houden?
Nou ja, wat je niet wil is dat binnen één maand 900 bedrijven omvallen. Hè? Want het kost altijd veel tijd om wat nieuws te beginnen en voor werknemers om een nieuwe baan te vinden. Dus je zou willen dat het wel een beetje geleidelijk gespreid wordt.
Mm-hmm. Maar dus daarvoor zouden we wel regelingen kunnen optuigen. Wat kunnen we dan denken?
Nou ja, wat je kan doen is die belastingschuld inderdaad ietsje uitbreiden. Dat soort zaken. En in ieder geval zorgen dat de werknemers, daar hebben we natuurlijk goede systemen voor, sociale zekerheid. Dus dat je even tijd hebt om iets nieuws te vinden. Mm-hmm. Maar in die zin is de timing niet heel ongelukkig. Hè, omdat veel bedrijven die hebben heel veel vacatures openstaan. Dus als je nu je baan verliest door een faillissement, is het veel minder erg dan in 2013 tijdens de financiële crisis.
Precies, want eigenlijk staat de economie er toch hartstikke goed voor.
Ja, precies.
Naast dat de inflatie gewoon heel hoog is.
Ja, dus het wordt een soort stoelendans. Hè? Mensen die moeten weer nieuwe banen
vinden. Is overal. We hebben te maken op dit moment met een zeer krappe arbeidsmarkt. Voor het eerst, zegt
de UWV. Ja, exact, ja. Ja.
Maar dan zegt u wel van andere bedrijven die willen graag die medewerkers aannemen. Maar nu sprak ik gisteren Jacco Vonhoff in de Daily Move, het middagprogramma dat ik hier ook presenteer samen met Liesbeth Staats. Van MKB Nederland. En die zei, ja, maar het is niet zo dat op het moment dat jij uit de bouw komt, dat je in één keer in de zorg kan gaan werken. Is de overheid genoeg bezig met omscholingsprogramma's, ook op het moment dat je al een baan hebt, zodat als het moment daar is dat je ook een andere sector kan versterken?
Ja, dus je kan niet van elke sector naar elke sector. Maar nee. Er zijn altijd wel weer sectoren in de buurt die wel vacatures hebben. Dus het is nog steeds ook een tekort aan schoonmakers. Op Schiphol zijn tekort aan beveiligers.
Maar als jouw IT-bedrijf failliet gaat, dan ga je toch niet schoonmaken?
Nee, precies. Maar als jij ICT'er bent, dan kan je overal. Je kan bij Booking, je kan...
Ja, dus dan is het geen probleem.
Dus het is niet zo dat mensen van de bouw naar de zorg gaan, maar iedereen die schuift een beetje op naar een sector in de buurt. En uiteindelijk kunnen alle vacatures vervuld worden.
020-468-4x0. Ik doe nog eventjes een rondje. Harm, goeiemorgen.
Goedemorgen. Het valt mij op dat er heel vaak gesproken wordt over zombiebedrijven en dat we die niet van publiek geld de lucht in moeten houden ten onrechte. Daar ben ik het mee eens. Maar daar gaat wel een enorme geldstroom, vind ik, naar de andere zombiebedrijven. En er zijn bijvoorbeeld ZZP'ers die voor de klas staan, ZZP'ers die in het ziekenhuis werken, ZZP'ers die in de kinderopvang werken, ZZP'ers die door de overheid ingehuurd worden voor ICT-projecten.
U heeft het niet zo op ZZP'ers?
Jawel, maar er gaat heel veel publiek geld gaat daar naartoe. Die worden enorm gesteund, riante salarissen, door de krapte op de arbeidsmarkt. Terwijl als je een leraar niet de mogelijkheid geeft om ZZP'er te worden, dan gaat hij vanzelf toch gewoon voor de klas staan en in loondienst. En dat geld wat je daarmee bespaart, dan kun je echte bedrijven die er echt getroffen worden, kun je daarmee in de lucht houden.
Harm, dank u wel voor jouw reactie. Albert-Jan, en je bent het ook eens met de breekijzer. Waarom?
Nou, de midden- en kleinbedrijf, dat is de ruggengraat van onze samenleving. Ik ben zelf ook ondernemer in de transportsector. We werken ons vierkante tandjes. Iedereen wij als ondernemer, we de weekenden door. We zijn altijd bereikbaar. En we worden aan alle kanten worden we uitgeknepen. Als zie ik wat wij netto voor de uren, wat ik in ons bedrijf op elkaar overhoud. Dat is een lachertje.
Dus eigenlijk, wat u betreft, moeten er meer steunmaatregelen komen voor deze tijd. Ja. Maar is het dat dan ook niet ondernemersrisico, Albert-Jan? Want dat is toch ook het mooie van ondernemen. In goede tijden profiteer je goed, in slechte tijden, ja, dan voel je wat meer pijn.
Nou, dat zie ik helemaal niet zo. Je bent altijd gewoon concurrerend en scherp in de markt bezig. De marktwerking doet prima zijn werk. Zeker bij ons in de transportsector. Dat is daar niet normaal. Ik heb momenteel 2 vrachtwagens stilstaan omdat ik gewoon geen personeel kan krijgen. Dus we komen duizenden en duizenden chauffeurs tekort. En het gaat gewoon helemaal nergens over.
Maar gaat het dan goed met uw bedrijf of niet? Want ja, dus als je meer personeel nodig hebt, dan betekent het ook dat je veel opdracht hebt.
Nou, wij hebben best wel veel opdrachten. En het gaat gewoon redelijk goed. Oh, by the way, we hadden in de coronacrisis wij reden voor heel veel voor de horeca en voor de koelvrieswerk. Dus ja, die omzet viel even weg. We hebben wel gewoon gelukkig de TVL gekregen, die we op 1% na weer helemaal terug moeten gaan betalen. Omdat we net een paar duizend euro te veel hadden verdiend. 60.000 euro. Moeten we gewoon even compleet nu gaan terugbetalen in oktober op 1% omzetverschil.
Ja, Albert-Jan, dankjewel voor jouw reactie.
Dus dit gaat voor ons wel wat worden, ja. Vele anderen.
Albert-Jan, we gaan alweer bijna naar het nieuws. Dus ik ga je bedanken, dankjewel. Gerard die zegt ook, ik ben het eens. De overheid moet steun geven, vooral wat betreft de brandstofprijzen. Want dat merkt hij als ondernemer. En Kistos zegt ook dat er veel te makkelijk gesproken wordt over faillissementen. Mensen stoppen jaren hun ziel en zaligheid in bedrijven. En dan is het in één keer bij een veel klaar. Daar mag best wel wat vermogen in gepompt worden vanuit de overheid. Als ik naar online kijk, op de Instagram poll, dan is het 50-50. Dus ik zie dat vooral de bellers, de ondernemers, die zijn het ermee eens. Misschien de wat minder ondernemers, die zeggen, ja, die moet je kunnen laten vallen. Ik sluit even af met Pieter Gauthier, hoogleraar economie aan de Vrije Universiteit Amsterdam. Nog eventjes, als we een conclusie kunnen trekken. Wanneer zou de overheid, weet je, zitten we op een punt dat de overheid eigenlijk moet gaan ingrijpen? Wat is het punt op het horizon dat we weten, als dat gebeurt, dan zegt Pieter, dan moeten we dus ingrijpen?
Ja, een reden voor de overheid om in te grijpen is als er wat economische externaliteiten zijn. Dus dingen die de economie ten goede komt, waar mensen niet voor worden betaald. Dus bijvoorbeeld extra schoon produceren, nieuwe ideeën waar anderen ook van profiteren. Dat kan je allemaal subsidiëren. En de rest, dat is gewoon marktwerking. En als we altijd bedrijven hadden gesteund, dan zouden we nog steeds wel textiel en scheepsbouw hebben. En zouden we toch een stuk armer zijn.
Ja.
Want doordat die bedrijven
failliet gingen, was er nog geweest.
Exact, ja. Die mensen kwamen vrij en die werken nu bij bedrijven die veel efficiënter zijn en dingen produceren die we liever hebben.
Verwacht u dat de overheid eigenlijk iets gaat doen wat dat betreft?
Ik verwacht niet heel veel. Behalve de werkeloze steunen zoals we altijd doen.
Precies. Pieter Gauthier, dank u wel dat u er was. Zometeen hebben we het over de boerenactie die vanmiddag is. Een kwartier lang het werk neerleggen. En dat is dan voor iedereen. Allemaal na het nieuws in BNR Breekt.
Goede mensen vind je razendsnel op Temper. Plaats je shift op het platform en kies zelf uit duizenden freelance professionals op basis van hun ratings en skills. Van 1 tot 100 man, voor één shift of regelmatig, je vindt ze op Temper. Al vanaf 18,90 per uur. Temper, shift your workforce.
De Lucid Air is ontworpen en ontwikkeld in California. En voorzien van de beste innovaties uit Silicon Valley. Een rijbereik tot 839 kilometer. Ultrasnel laden en de prestaties van een sportwagen. Met een zakelijke financial lease rijdt u de Lucid Air vanaf €899 per maand. Bezoek onze showroom in Hilversum of boek een proefrit op lucidmotors.com.
BNR Nieuwsradio. BNR breekt. Kees Dorrestein.
Ja, goed dat je erbij bent nog steeds in mijn panel vandaag. Tarim Ramjan, verslaggever bij Het Parool. Sonny Spek, wethouder samenleving, energie en cultuur in Katwijk. Sinds kort is hij dat nu officieel. En we praten zo meteen over de boerenprotesten. Sonny, jij wilt nog hebben over Italië, de situatie daar.
Zeker.
Daar is ook een politiek debakel is zich aan het afspelen. rondom Draghi. Maar ook een hele interessante waar we misschien in Nederland wat van kunnen leren. Maar het is iets na 11:30, dus dan weet je het. Tijd voor het Media Weekoverzicht. Ja, en de week begon met
de Uber-files.
Ja, daaruit bleek dat de oud-eurocommissaris en VVD-corrivee Nelly Kroes voor het taxibedrijf lobbyde in 2015 en 2016. En dat terwijl de commissie het expliciet verboden had. Gabi de Groot van het FD, die het uitzocht, daarover hier.
Op dat moment was het parlement en staatssecretaris Mansveld in die tijd, die waren bezig met de evaluatie van de taxiwet. Dus dat was eigenlijk een heel mooi moment om te proberen die wet te veranderen. Dus ja, alles werd ingezet, ja, inclusief Nelly Kroes.
Ja, en met dit in het achterhoofd is dit gesprek aan tafel bij Jeroen Pauw uit 2016 toch wel extra saillant.
Hij wil niet dat politici allerlei baantjes aannemen van bedrijven die ze hebben geholpen, zoals mijn buurvrouw Nelly Kroes daar ook ervaring mee heeft. Dat wilde hij voorkomen.
Wat bedoel je?
Ik bedoel dat u voor bedrijven werkt waar u als eurocommissaris mee te maken had.
Welke?
Uber bijvoorbeeld.
Daar had ik niks mee te maken.
Oké. Okay.
Nee.
Ja, dat zal vast toeval zijn.
Nou ja, misschien was dat dan toeval, hè? Dat ze als oud-commissaris van mededinging voor bedrijven ging werken. Het is niet alsof ze bij haar aanstelling als commissaris toen de tijd beloofd had dat ze nooit het bedrijfsleven in zou gaan. Oh, wacht.
After my period in the commission, I will not take any responsibility in the business world. Even not, for example, about the breakfast activity.
Het was ook de week van het CETA-verdrag.
40 stemmen voor het CETA-verdrag, 35 stemmen tegen. En daarmee is het dus nu officieel. Nederland stemt in met CETA.
Nou, dankjewel Sophie van Leeuwen vanuit Den Haag. Want de PvdA was geen voorstander, dus stemden ze tegen in de Tweede Kamer. Maar toen ineens in de Eerste Kamer waren ze geen tegenstander, dus stemden ze ineens voor. En ja, dus kwam het er uiteindelijk door.
Do you want Twitter drama? Do you want to hear the drama about Elon Musk?
Ja, natuurlijk.
Twitter is now suing Musk.
Ja, het was de week van de aanklacht van Twitter aan Elon Musk. Die is naar de rechter gestapt en die wil afdwingen dat Musk het bedrijf toch overneemt en $44 miljard betaalt, zoals hij beloofd heeft. Een lastige situatie natuurlijk, zowel voor Twitter als voor Musk. Want ja, dat wordt natuurlijk een ingewikkelde zaak en dat kan slecht zijn voor de beurskoers van het bedrijf en ook voor het imago van Musk. Toch ziet Fox News alleen maar voordelen.
I just want to take a moment to recognize how much the lawyers are going to get paid.
Yep.
This is what you dream about in law school.
Yep.
You have the richest man in the world suing or getting sued by a billion-dollar company, and he's erratic, and this could go on for years. The billing, just alone, I would frame it and put it in my office, and then I'd retire.
Ja, dan matig economisch nieuws deze week. Want de voedselprijzen stijgen erg hard. En het is de sterkste stijging in 45 jaar tijd.
Kip, het meest zozadige stukje vlees, vis.
Ja, nee dus. Maar wel het meest dure stukje vlees. En ook vis eigenlijk. Want vlees kost gemiddeld 16% meer. En vis 10%. En meer slecht economisch nieuws, want volgens nieuwe berekeningen van de Europese Commissie komt de inflatie in Nederland dit jaar op 9,4% uit. Veel hoger dan verwacht. En dat kwam ook als verrassing voor onze huiseconoom Han de Jong.
Ik had toch eigenlijk gedacht dat de Commissie zou gaan voorspellen dat de inflatie toch wel in de tweede helft van het jaar wat naar beneden zou komen. Ja, dat is toch eigenlijk wel een behoorlijke tegenvaller, moet ik zeggen.
En dan nog eventjes verderop in Europa.
Er is in Europa ruzie op het hoogste niveau. Niet over een oorlog, over geld of over macht, maar hierover, over feta-kaas.
Nee, ja, ik heb het niet over het gerechtelijke besluit dat Denemarken feta-kaas niet meer feta mag noemen. Ik doelde eigenlijk op iets anders. En trouwens, wat is dit voor een aankondiging?
Er is in Europa ruzie op het hoogste niveau. Niet over een oorlog, over geld of over macht.
Ja, ik denk dat ze Oekraïne, de gevolgen van de renteverhoging voor Zuid-Europa en het Russische machtsspel om gas even voor het gemak zijn vergeten. Ik doelde trouwens op dit.
We gaan announce the results of the second ballot in the leadership election. The numbers are as follows.
Ja, want de afvalrace om het leiderschap van de conservatieve partij en dus het premierschap zijn bezig in het VK. Er zijn al 2 rondes geweest. Er zijn nog maar 5 kandidaten over. En dat moet natuurlijk allemaal terug naar 2 waar dan tussen te kiezen valt voor de conservatieve leden. En die campagne gaat er niet lief aan toe, vertelt correspondent Lia van Beckhoven.
Die Penny Mordaunt, die staat dus op de tweede plaats en wordt daarom gezien als de vrouw die je moet tegen kunnen houden. En dat betekent ook een hoop zwartmakerij.
Ja, ondertussen zit Johnson nog op zijn plek en wil oppositieleider Keir Starmer, van Labour is dat, het liefst gewoon nieuwe verkiezingen, want dan maakt hij ook een kans. Ook al liet hij in een debat toch wel blijken deze week Johnson ook wel te missen, min of meer.
We, our economy, would not be strong enough now to make the payments we are to our fantastic NHS. And they know it.
Starmer! I really am going to miss this weekly nonsense from him.
Na de boerenprotesten dan met het panel, want ook niet uit het nieuws te slaan. Hè. Agractie roept alle Nederlanders op om vanmiddag om 3 uur... een kwartier lang het werk neer te leggen om sympathie te tonen voor de boeren. Bart Kemp, voorzitter van de Boerenactiegroep, die wil graag dat je hier stilstaat.
Op de weg, in de bakkerij, op de bouw, in de winkel, waar dan ook. Laat je solidariteit zien en horen. Luid de kerkklokken, laat de brandweersirenes loeien.
Nou, heren panelleden, gaan jullie het werk neerleggen?
Nou, ik zit al een uur bij BNR Breekt, dus ja. In dat opzicht wel. Het is natuurlijk een protestactie. Ik denk ook dat je ziet de laatste dagen dat er heel veel vlaggen bijvoorbeeld zijn
ja, die ontvangen. Omgekeerde vlaggen.
Ja, ja, en kijk, de afgelopen week heb ik het nieuws wat minder gevolgd. Maar wat mij heel erg verbaast is dat eigenlijk de discussie rondom stikstof zo verkeerd is ingestoken. Het is natuurlijk eigenlijk in 2019 gestart met de uitspraak over, vanuit de rechter. Mm-hmm. Van nou, we moeten het gaan aanpassen. En vanuit daaruit is geredeneerd. Maar we hebben nooit eigenlijk in het land een goede brede discussie gevoerd van wat vinden we nou eigenlijk intrinsiek belangrijker? Vinden we het belangrijk dat we doen aan natuurherstel, dat we de biodiversiteit waarborgen of verbeteren? Of vinden we het belangrijker dat de boeren door kunnen gaan op de huidige weg, dat we woningen kunnen bouwen, et cetera? Die discussie is eigenlijk nooit gevoerd. En dat is volgens mij de bron van alle onrust, dat er nooit vanuit een soort van gelijke voet een gesprek is tot stand gekomen van joh, hoe willen we nu verder? Want ja, vergeet niet, de boeren hebben natuurlijk in het verleden ook gedemonstreerd tegen nieuwe maatregelen die werden genomen, die werden opgelegd vanuit het Rijk. Die werden uiteindelijk geaccepteerd, werden overgenomen. Maar dat was wel een gesprek op gelijke voet. En nu ben je al van zo'n verkeerd startpunt vertrokken dat je bijvoorbeeld nu wel kan gaan bemiddelen met een Remkes. Maar het echte gesprek zal daardoor nooit van start komen. Dus ik denk eigenlijk dat je helemaal terug moet naar wat vinden we eigenlijk echt belangrijk. En dan heb je niet
Hele samenleving dan?
Ja, want we hebben nu natuurlijk een rechtelijke uitspraak vanuit Europa. Nou, dat moet je eigenlijk vergeten, denk ik. En vanuit daaruit
maar is... Maar daar moeten we ons wel aan houden, toch?
Je kan altijd, na zo'n discussie, kan je altijd terug naar Europa, de Europese Unie, en zeggen van, nou, we hebben hier uitgebreid over gesproken. Want natuurlijk moet je stappen zetten. Hè, daar is voor mij ook niemand over oneens. Maar een harde doelstelling opleggen en dan vervolgens we gaan praten, dat is niet waardoor je zeg maar al die verschillende belangen met elkaar kan meewegen. En voor mij zijn de boeren het overgrote deel. Want laten we niet vergeten dat de demonstraties in 2019 veel massaler waren volgens mij dan nu. Waar er natuurlijk ook gewelddadigheden zijn. Mm-hmm. Laat ook zien dat er een hele grote groep mensen is die wel degelijk gewoon wil praten, maar wel vanuit een goed startpunt. En dat is hier niet goed gegaan.
En jij vindt eigenlijk dat er moet een nieuw startpunt komen. Tarim, als je kijkt naar deze demonstraties, is dit nog nodig? Of moeten we zeggen, nou, we moeten nu gewoon eerst gaan praten?
Ik denk dat het zeker nodig is als je de aandacht wil blijven vestigen op je eigen belang. Ik denk dat het een veel sympathiekere actie ook is. Ik kan me hier veel meer bij voorstellen dan bij snelwegen blokkeren. Ik denk dat ze daar op het juiste moment ook wel mee zijn gestopt. Omdat je meer ergernis kweekt op een gegeven moment dan sympathie. Terwijl juist dat gesprek inderdaad zo erg van belang is. Ik ben het ook mee eens. Die kaart bijvoorbeeld, dat is gewoon een misser geweest. Om die al zo te presenteren als een voldongen feit.
Dat bleek ook helemaal geen feit te zijn.
Nee, dat er op Vlieland minder stikstof moest worden uitgeloot. Dat soort missers stonden ook nog in die kaart zelf.
Maar wat vind je er dan van dat ze nu ook als actie dus die vlaggen omgekeerd hangen?
Nou ja, die omgekeerde vlaggen, de connotatie die ik daarmee heb als verslaggever, zijn de corona, anti-corona protesten. Dus dat vond ik in het begin wel een beetje lastig. Dat ik dacht, oké, waarom is dat nu een symbool geworden van de boerenbeweging? Wat ik daar wel, wat ik heel goed begrijp, is het sentiment van, er is een overheid waar we ons niet door gehoord voelen, die vooral over ons praat in plaats van met ons, en wel pretendeert met ons te praten. Ja. Inderdaad, en ik denk dat je daar een heel goed punt over hebt.
En wat ook een mogelijkheid zou kunnen zijn, we hebben natuurlijk met het klimaatakkoord al met al die klimaattafels gezeten. En dat was een heel langdurig proces. Wat ook soms wel een beetje sloom ging, waar niet iedereen tevreden over was, waar partijen ook zijn uitgestapt. Maar je zou ook kunnen zeggen van nou, voor deze stikstofproblematiek gaan we dat ook optuigen. Dus niet met één bemiddelaar, met een Remkes die mensen erbij zoekt van hoe en wat. Maar laten we nou eens vanaf het begin aan gaan kijken. Dus proberen die polarisatie te verminderen van wat is nu het startpunt? Waar zijn we het gezamenlijk over eens? En hoe kunnen we komen tot bijvoorbeeld stikstofreductie? Want dat is waarschijnlijk noodzakelijk als je het zo ziet. Ook om de woningbouw mogelijk te maken. Maar wel samen proberen een realistische doelstelling te formuleren. En met zo'n stikstofkaart zoals die is gepresenteerd, dat zorgt al voor een totaal verkeerd uitgangspunt. Want dan zeg je, dit gaan we doen, alleen we moeten nog even kijken hoe. Ja, dan komt niet een goed gesprek tot stand.
Goede mensen vind je razendsnel op Temper. Plaats je shift op het platform en kies zelf uit duizenden freelance professionals op basis van hun ratings en skills. Van 1 tot 100 man, voor één shift of regelmatig, je vindt ze op Temper. Al vanaf 18,90 per uur. Temper, shift your workforce.
De Lucid Air is gebouwd om grenzen te verleggen. De prestaties van een sportwagen, de ruimte van een limousine en een range tot 839 kilometer. Ontworpen en ontwikkeld in Californië. Nu beschikbaar in Nederland. Met een zakelijke financial lease rijdt u de Lucid Air vanaf €899 per maand. Bezoek onze showroom in Hilversum of boek een proefrit op lucidmotors.com.
BNR breekt.
Jullie hebben ook alle twee eigen nieuws meegenomen. Tarim, om met jou te beginnen. Jij wil het hebben over studenten en asielzoekers.
Ja, je hebt 22 complexen in Amsterdam waar jongeren, Nederlandse jongeren samenwonen met statushouders.
Dat lijkt me een mooi initiatief.
Het is een heel mooi idee in elk geval. De bedoeling is ook dat ze met elkaar optrekken en dat ze wat van elkaar kunnen leren. En dat statushouders op die manier ook makkelijker integreren in de samenleving.
Ze sneller een baan zoeken aan het werk.
Precies. Ja. En ze kunnen daar 5 jaar wonen, die jongeren overigens ook. En dat gaat op veel plekken goed, maar er is één complex in de stad, dat heet Stek Oost, waar het al eigenlijk vanaf het begin homeless is. En deze week kwam naar buiten dat er in de afgelopen 1,5 jaar 20 aangiftes zijn gedaan door bewoners en oud-bewoners. Dat is natuurlijk nogal wat.
Tegen de asielzoekers?
Nou, niet per se. Tegen andere
statushouders, ja, inderdaad.
Tegen ook andere bewoners. Dat kan een statushouder zijn of een Nederlander. En dat is natuurlijk nogal wat, zeker omdat je niet zomaar aangifte gaat doen. Nu ben ik daar wezen kijken en morgen verschijnt daar bij ons een reportage over in het Parool, over wat daar nou allemaal voorvalt. En dat zijn toch wel incidenten waarvan je zegt dat gaat je niet in de koude kleren zitten.
Zoals?
Denk aan bijvoorbeeld statushouders en Nederlanders worden gekoppeld. Je krijgt een soort buddy, dat is dan je buur. En er zijn vooral Nederlandse meisjes voelen zich onveilig, want die doen aardig tegen een statushouder en die interpreteert dat verkeerd. En die denkt dan van, oh, zij ziet mij wel zitten. Dus daar zijn best wel wat vervelende ervaringen uit voortgekomen. Stalking, seksueel grensoverschrijdend gedrag. Er woonde een jongen op de begane grond. Die heeft 6 zedenmisdrijven op zijn naam staan. Allemaal gepleegd ook met bewoners, die slachtoffer zijn dus. Maar wat je ook hebt, is dat die statushouders die komen daar terecht met psychische problemen, krijgen niet altijd de juiste begeleiding. Dus zo is er bijvoorbeeld ook een jongen die tijdens corona helemaal afgleed, zich klemzoop, en toen is verdronken. En eigenlijk is de onderliggende vraag, kan dit concept werken? In principe kan het, maar wat je ziet is dat bij Stek Oost dat gaat gewoon niet goed. Ja. Het is te groot, de verhouding is letterlijk 50-50. Dus er zijn te veel kwetsbare mensen eigenlijk voor de niet-kwetsbaren om dat op te vangen. En je kunt je ook afvragen in hoeverre je bij studenten de verantwoordelijkheid hiervoor kunt neerleggen.
Ja, morgen in het Parool dus, het uitgebreide verhaal daarvan. Sonny, om met jou af te sluiten, jij wilt graag hebben over Draghi. Die is naar de Italiaanse president gegaan. Die heeft zijn ontslag ingediend en de president die zei tegen hem, nee, dat gaat niet gebeuren, ga maar gewoon weer regeren.
Ja, inderdaad. Hij heeft gezegd van, ga naar het parlement toe om verantwoording af te leggen. Ik denk dat dat een hele interessante ontwikkeling is. Sowieso, Italië staat bekend om politieke instabiliteit. Maar aan de andere kant hebben ze ook heel veel politieke vernieuwingen, waar uiteindelijk andere landen ook van hebben geleerd uit het verleden. Bijvoorbeeld de Vijfsterrenbeweging is daar onderdeel van. En eigenlijk zie je daar ook bij bij de regering van Nationale Eenheid, dat die Vijfsterrenbeweging zorgt voor de problemen. Eerder al met een stemming, waardoor de minister van Buitenlandse Zaken, die erg bekend is binnen de Vijfsterrenbeweging, heeft zich gestopt te lieren aan de Vijfsterrenbeweging. Dat ging toen over de wapenleveranties aan Oekraïne. Je ziet dat eigenlijk binnen die Vijfsterrenbeweging twee stromingen hebt. Meer de oude basis van schoppen tegen.
Maar dit is eigenlijk een hele aflevering van de Italië-podcast. Wat is uiteindelijk jouw punt waar je naartoe wil?
Waar ik naartoe wil, bedankt dat je me daar aan houdt.
ik zit een beetje aan de tijd gebonden.
Is dat er waarschijnlijk verkiezingen gaan komen, dat daarbij ook natuurlijk de kwestie rondom Oekraïne en Rusland een prominente rol zal gaan spelen. En dat Italië prominent naar voren is getreden binnen Europa als we moeten ook Rusland blijven tackelen. Daar heeft Draghi een belangrijke rol in gespeeld. Maar dat zou mogelijk kunnen veranderen door die verkiezingen. Dus ook op dat gebied, met de financiële onzekerheid in Europa en de grote staatsschuld van Italië en de oorlog, zijn die verkiezingen dan heel belangrijk. En dat is ook wel iets om echt in de gaten te gaan houden.
Ik hoor een beetje dat jij het liefst gewoon wil dat Draghi inderdaad blijft zitten.
Ik denk dat op dit moment met alle instabiliteit belangrijk is.
Hij heeft wel bewezen een goede bestuurder te zijn.
Zeker, dat is zeker zo.
Ook wel een starre man, dat op het moment dat hij eenmaal zegt, ik ben er klaar mee, dan is hij er ook wel klaar mee.
En aan de andere kant ziet dat ook iemand, dat hij op een gegeven moment zich realiseert dat hij er klaar mee is en dan ook wil terugtreden. Ik ken nog wel iemand die...
Ik kan wel zeggen, ik ben er nu klaar mee, want de tijd is op.
Yes.
Dat is, dank je wel voor dit bruggetje. Ik vind het heel mooi. Je keek al naar me heel goed in tweetje. Hartstikke idee. Ik ben niet verleerd sinds dat je wethouder bent. Nou, ik bedank Sonny Spek, wethouder in Katwijk, Tarim Ranjan van Het Parool. En we sluiten natuurlijk elke vrijdag af met de column van Toon Gerbrands, ex-directeur van PSV en managementgoeroe. Tot maandag.
BNR breekt.
boventoon van de week.
Deze week gaat over het gebruik van je gezond verstand. Er was afgelopen week veel opschudding, omdat de voormalig voorzitter van de NPO, Sjoerd Rijksman, op vakantie was geweest met staatssecretaris Sander Dekker van Media. Vervolgens is iedereen op zoek gegaan naar regels in de integriteitscode of dit verwijtbaar gedrag is. Tja, als je uitgaat van het principe dat je eigen gezond verstand nog altijd de beste oplossing oplevert, is het toch simpel. Twee volwassen en slimme mensen zijn de fout ingegaan. En ze hebben verdette gedrag getoond door lak te hebben aan het voorbeeldgedrag dat bij hun positie past. Het toepassen van gezond verstand zou bij heel veel meer dossiers een grote toegevoegde waarde zijn. Voor mij op tafel ligt hem uit te reiken.
De gele kaart.
Deze wordt uitgereikt aan Ulisse Elian. Hij is lid van de VVD-fractie in de Tweede Kamer. Hij kwam afgelopen week in het nieuws doordat hij een voorstel heeft gedaan om in de EBI, de extra beveiligde inrichting in Vught, alleen te communiceren in het Engels en Nederlands. Maatregelen moeten altijd handhaafbaar zijn, anders is de voorstel voor de bühne. En daar lijkt het sterk op. Stel dat een zware crimineel zich niet aan houdt en toch bijvoorbeeld in het Arabisch gaat praten. Hoe voorkomen we dit dan? Of gaan we deze crimineel dan straffen, terwijl hij al een zware gevangenisstraf heeft? Hoe moeten de gevangenisbewaarders dit nu gaan handhaven? Kortom, het is duidelijk dat dit een onzinnig voorstel is van het jonge Tweede Kamerlid, die overigens ook een achtergrond heeft als advocaat. Hij had veel beter moeten weten. De belangrijkste taak van de Kamerlid is toezicht houden op de regering. Soms komt een fractie of een Kamerlid met een eigen idee. Dat is meestal een voorstel dat alleen de krant maar haalt, omdat er niet echt goed over is nagedacht. Misschien was het Kamerlid wat vermoeid, zo vlak voor het reces. Dat kan nog als verzachte omstandigheden worden opgevoerd. Maar het idee is natuurlijk in de praktijk totaal onuitvoerbaar. Ulisse Elian heeft dit dus nog niet begrepen. En hierdoor is het punt nu bereikt dat hem één conclusie te trekken is. Blijf bij je basistaak als Kamerlid en dat is toezicht houden op de regering. En laat het bedenken van maatregelen over aan de experts in het werkveld. Over het reces in de Tweede Kamer is deze week veel gezegd en geschreven. Het blijkt, na onderzoek, dat een Kamerlid in totaal 13 weken reces heeft per jaar. Dus een kwart van het jaar zijn er geen Kamerdebatten. Dat is natuurlijk een totaal achterhaald systeem dat op de schop moet. Problemen in de wereld houden geen rekening met een reces. Bovendien moet al dat werk worden afgehandeld in de overige 39 weken. Geen wonder dat iedereen vermoeid is in de politiek en aan vakantie toe is. De politiek is zelf aan zet om dit achterhaalde systeem te wijzigen. Misschien gaat het gezond verstand weer werken tijdens de vakantieperiode. Wie weet. Op naar de volgende week van Toon. Ik kijk uit naar reacties en suggesties. We hebben ongetwijfeld te vinden. Tot volgende week. Goed weekend allemaal. Was getekend, Toon Gerbrands.
Goede mensen vind je razendsnel op Temper. Plaats je shift op het platform en kies zelf uit duizenden freelance professionals op basis van hun ratings en skills. Van 1 tot 100 man, voor één shift of regelmatig, je vindt ze op Temper. Al vanaf 18,90 per uur. Temper, shift your workforce.